Almachtige en eeuwige God, u die naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed heeft gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven. Omdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis en de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade troost mogen verlaten. Dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie verzoeken om op te staan van jullie zitplaatsen. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om met ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijk geloof vervat is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Was daarop jullie antwoord, vader en moeder Averink? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Boerdijk? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Magda? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Van Voorst? Jullie als doopouders weten wat het is om naar een ziekenhuis te moeten. De een misschien meer dan de ander, maar verschillende van jullie hebben de laatste periode behoorlijk wat keren de gang moeten maken. En het is aan de ene kant natuurlijk fijn dat een ziekenhuis er is. Want ja, waar je eigen mogelijkheden tekortschieten, is er een ziekenhuis waar je terecht kunt. Vanmorgen mogen jullie als het ware je kind bij Jezus brengen. Want een ziekenhuis is ook maar beperkt. Maar als één ding blijkt ook, waar het vanmorgen over gaat, die zorg van Jezus aan het kruis. Als hij zelf daar hangt en moet lijden, dan is daar zijn zorg voor zijn moeder, voor de mensen eromheen. Zijn zorgende liefde. En zo mogen jullie hier vanmorgen staan. En wij als gemeente, gasten eromheen. En dan schieten onze handen tekort. Onze handen ook naar elkaar. Want is het een voorrecht om vanmorgen naar Jezus toe te gaan. Die Jezus die alles heeft voor lichaam, voor de psyche en ook voor de ziel. Die perspectief heeft in leven, maar ook voor het eeuwige leven. Zullen we daar dan in alle rust en stilstaan vanmorgen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 81, vers 12. Die tijd zullen de dopelingen aan de ouders gegeven worden. Dan mogen jullie als doopouders hier voor de preekstoel komen staan. Dan zal de doop bediend worden. En als de doop bediend is aan de kinderen, dan zingen we zo mogelijk staande Psalm 105, het vijfde vers. Nu dus, opent uw mond. op Psalm 81, vers 12. Grietje, Elisabeth, Averink, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Johannes 6, vers 35. Daar zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Yara Noemi Moerdijk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Johannes 8, vers 12. Maar Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Levi Manuel Moutaan, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou, Johannes 10, vers 15. Waar Jezus zegt, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Samuel Marcus Jan van Voorst, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Johannes 14, vers 6, waar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. Dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze kinderen door uw Heilige Geest wilt regeren. Dat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen beleiden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Om Jezus wil. Amen. In uitzonderlijke situaties is er voor de eigen predikanten ruimte om een keer een lied op te geven buiten weerklank. Tijdens het doopgesprek werd duidelijk dat het lied Toekomst vol van hoop veel betekenis heeft voor jullie. Daarom wil ik graag dat lied vanmorgen opgeven en zingen we met elkaar. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Als je echt hoop wilt hebben in het leven, dan moet je op de Heer Jezus zien. En dat is wat we ook gaan doen als we gaan lezen uit Johannes 19. Dan zien we de Heer Jezus aan het kruis hangen. Hij gaat er naartoe, wordt eraan gehangen. En aan het kruis heeft hij in zijn eigen ondraaglijke lijden oog voor zijn moeder en Johannes. We lezen Johannes 19, vers 17 tot en met 27. En daarna zingen we uit de Bijbelweerklank: als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Weerklank 140, vers 1, 2 en 3. En terwijl hij, Jezus, zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem. En met hem twee anderen. Aan elke kant één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Omdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen hij Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Zover. Na de verkondiging zingen we Psalm 31, vers 17 en 19. En een van de woorden die we zingen zijn: zijn oog slaat mij in liefde gade. Psalm 31, vers 17 en 19, na de verkondiging. Het uitgangspunt is dus vooral vers 26 en 27. Toen Jezus zijn moeder zag En de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Het thema voor de preek is middelaarszorg. Jezus hangt aan het kruis als middelaar en hij zorgt middelaarszorg. We kijken naar, in de eerste plaats, naar moederzorg. Daar spreekt zijn moeder aan. En ook mantelzorg, want hij wijst Johannes ook op zijn moeder en wijst ze op elkaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, doopouders, hier in de kerk, maar ook u die op afstand verbonden bent. Het was me nog nooit zo opgevallen dat het kruis voor heel veel mensen een symbool is van zorg. Een symbool van naastenliefde, een symbool van omzien naar de ander. Je kent bijvoorbeeld het Rode Kruis. Het staat wereldwijd voor mensen in nood helpen. Misschien heb je wel eens gehoord van het Oranje Kruis. Dat heeft te maken met eerste hulp. Misschien heeft u wel een verzekering bij het Zilveren Kruis. Heb je wel eens gehoord van het Groene Kruis? Wijk- en kraamzorg. Vroeger was dat het Witte Kruis. Je hebt ook het Wit-Gele Kruis. Het wel gebruikt voor zieken- en gezondheidszorg. Zelfs aan dieren wordt gedacht naar het Blauwe Kruis. Het kruis. Voor veel mensen, in welke kleur dan ook, een symbool van zorg, van liefde, van omzien. En als er dan een kruis daarvoor symbool mag staan, dan is het toch wel het ruw houten kruis waar Jezus aan hangt. Zorg op het allerhoogste niveau voor je lichaam, voor je psyche, voor je ziel. En als je zorg zoekt bij dat kruis, dan hoor je nooit: jij bent uitbehandeld. Ik heb voor u geen tijd. Onze capaciteit schiet helaas tekort. Dat hoor je daar nooit. Want juist daar waar je de zorg van het kruis van de Heer Jezus gaat zien, kom je erachter: daar moet ik met al mijn zorgen naartoe. Dat is wat Petrus heeft geleerd. Hij schrijft in 1 Petrus 5 vers 7... wij werpen al onze zorgen op hem, want hij zorgt voor ons. Dat heeft hij bewezen aan het kruis. Ja, zo zien wij vanmorgen dat kruis daar staan. Golgotha. Het symbool staat voor middelaarszorg van de lijdende borg. Zorg voor de mensen onder dat kruis. In hun verdriet, pijn, zorg. Maar ook zorg voor ons. In ons verdriet. In onze zorgen. In onze pijn. Hij hangt daar. Ja, hoeveel zorg kreeg hij? Hij wordt bespot. Hij liet zich geeselen. Die mantel werd hem omgedaan op zijn schouders. Die doornenkroon kreeg hij op zijn hoofd gedrukt. Die rietstaf in zijn hand. Om belachelijk te maken. Spotkoning. Die spijkers werden door zijn handen geramd. Door zijn voeten. Wie zorgde voor hem? Zelfs zijn vader laat hem los. Ja, het was zijn liefde. Zijn liefde om te zorgen voor ons. Dat hij daar bleef hangen. Als de hoge priester. En als je bij hem komt, dan ontvang je van hem, de hoge priester, zoals Hebreeën zegt, medelijden, sympathie, barmhartigheid, genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ja, als je vanmorgen hier zit en je weet iets van de diepte, van de liefde van deze Heer Jezus, van dat kruis, dan gun je dat toch aan iedereen. Zo zoomt Johannes in. Zodat we dat gaan zien. En dat we met al onze gedachten bij dat kruis uitkomen. En als we het zo gelezen hebben, dan lees je dat Johannes eerst iets vertelt van dat Romeinse executiepeloton. Die soldaten die Jezus hebben vastgenageld en nu ja, een soort de wacht moeten houden. Maar onder het kruis is een soort kringloopwinkel beginnen. Want ja, er wordt gewoon geloot om de kleren van Jezus. Ja, hij overleeft toch niet. Niemand komt levend van het kruis af. Kleren heeft hij niet meer nodig. Daaronder wordt geloot. Vlak daarbij zie je nog 5 mensen. 5 mensen onder het kruis. Wie zijn het? Nou, 4 vrouwen en 1 jonge man. De eerste vrouw die we zien is moeder Maria, de moeder van Jezus. Daarbij staat ook haar zus. In vergelijking met andere evangeliën moeten we zeggen dat dat zeer waarschijnlijk Salome geweest is. De moeder van Johannes. De discipel die erbij staat, de schrijver van het evangelie. Een andere vrouw is Maria, de vrouw van Clopas. Die kennen we niet. Volgens een buitenbijbelse bron is dat de vrouw geweest, de tante van de Heer Jezus, want ze zou getrouwd zijn met een broer van Jozef. En dan ook nog Maria Magdalena. Van de Bijbel vertelt dat ze 7 demonen had en Jezus heeft haar bevrijd. Nu staat ze erbij. 3 Maria's, moeder Maria, Maria van Clopas, Maria Magdalena, tante Salome en Johannes. Johannes, de neef van Jezus, maar vooral discipel van hem. En zoals hij zelf in het evangelie schrijft, de discipel die door Jezus liefgehouden. Jezus had hem lief. Dien Jezus lief had. Hij wist, Jezus houdt van mij. En ergens kun je natuurlijk bedenken, wat heeft Jezus veel gezorgd in zijn leven? Waarom zijn er niet wat meer? Waar is Petrus? Ik zal u niet verlaten. U heeft woorden van eeuwig leven. Petrus, waar ben je? Jacobus, je broer Johannes is er. Jij hoort toch ook bij die 3 meest intieme discipelen. Waarom ben jij er niet? Andreas, jij ging toch als eerste achter Jezus aan? De eerste discipel, waar ben je? Tja, en dat niet alleen. Hoeveel mensen hebben zorg gehad van Jezus? Hoeveel blinden, lammen, kruppelen, melaats, doven. Zou er niet ook in Jeruzalem geweest zijn? Het is het paasfeest. Vanuit heel Israël zijn ze gekomen. Tegen sommigen had Jezus gezegd: uw zonden zijn u vergeven. Nou, als Jezus dat tegen je zegt en je snapt daar iets van, dan moet je toch juist dicht bij hem zijn. Maar het zijn er maar 5. Zouden wij erbij gestaan hebben eigenlijk, denk je? Of is het vanmorgen weer nodig dat je hier bent? En kijk naar dat kruis. En dat je weer beseft hoe nodig het is dat hij daar hing. En dat jij, dat wij dat zien. Ja, het is vooral Maria die opvalt. En als je aan Maria wilt denken vanmorgen, dan moet je denken aan een vrouw van rond de 50. En ze was een jaar of 16 toen ze die aankondiging kreeg. 9 maanden zwanger, Jezus heeft 33 geworden. 50. Ik denk dat ze er slecht uitziet. Waarschijnlijk al een aantal jaar weduwe. Een vrouw die weet wat het is om geliefde te missen. En dan nu dit. Je zoon te zien hangen aan het vloekhout, poedelnaakt, op zo'n manier. Vrouw, kent u die 3? Ja, die middelste. Dat is mijn zoon. Heeft u nog meer kinderen? Ja, maar die zijn er niet, want die geloven niet. Zo staat Maria daar alleen bij dat kruis. Natuurlijk die anderen er ook bij, maar toch. Eenzaam. Aangrijpend toch. Een moeder in haar verdriet. Het is toch tekenend dat in de versen die we gelezen hebben, dat er 5 keer het woordje moeder wordt gebruikt. Moeder Maria. Iemand die zei daarbij: niets is zo groot als een moeder hart. En niets is zo groot als moeder smart. Ja, wat kan het zwaar zijn als je als moeder kind ziet lijden en je kunt zelf niets doen. En er zijn er onder ons die weten wat dat is. Dat je misschien wel je best doet, maar dat je handen tekort schiet. Hartverscheurend voor Maria om te zien hoe haar zoon lijdt en straks zo sterft. Wat zou het haar gedaan hebben? Om haar zoon zo te zien en er onder dat kruis die soldaten daar te zien loten over de kleren van je kind. Want ja, die gaat toch dood. Zo simpel is het. Wat zou er doorheen gegaan zijn? En toen ze iets boven Jezus keek en ze zag dat bordje. Jezus de Nazarene, de koning van de Joden. Zou ze in gedachten misschien teruggegaan zijn naar die dag in Nazareth? Toen ze een jaar of 16 was. Toen Gabriel kwam, die engel, en die zei, je zult zwanger worden. En de zoon die je krijgt, die zal koning zijn tot in eeuwigheid. Aan zijn koningschap komt geen einde. En nu hangt hij daar. Zou ze misschien gedacht hebben aan die dag dat Jezus 40 dagen was? Toen ze de tempel inging en hoe Simeon de kleine Jezus had gepakt en heel veel mooie dingen had gezegd, maar ook zei, er zal een zwaard door je ziel gaan, Maria. Zou er nu geen zwaard door haar ziel gaan? Het leven met Jezus was intensief geweest. Vluchten naar Egypte. Jezus als 12-jarige kwijt zijn. Maar hier, een zwaar door haar ziel. Ze had het vaak niet begrepen. Niet toen hij 12 was. Niet toen bruiloft te Kana. Niet toen hij preekte in Nazareth. Maar hoe zou het hier zijn geweest met haar? Beeld je dat eens in. Die hangende zoon. En die staande moeder. Er is heel veel over gezegd, geschreven, geschilderd, gepreekt. Die staande moeder en die hangende zoon. Als ik er toch wat over nadenk, denk ik, wat een wonder dat ze daar staat. Dat ze niet ineengezakt is of verlamd is door emoties. Dat ze weggevlucht is, weg van hier. Nee, als je het vergelijkt met de andere evangelieschrijvers, dan kreeg je juist de indruk dat ze dichterbij gekomen is. Andere evangelie beschrijven dat ze van verre stonden. Maar hier staat ze binnen gehoorzaamstand. Wat houdt haar staande? Wat houd je als mens staande als je veel zorgen hebt? Als het moeilijk voor je is en je weet niet hoe. Zal het misschien dit zijn? Dat je, hoe dichter je met jouw zorgen en jouw verdriet bij het kruis van Jezus komt, hoe meer je ontvangt om te blijven staan. Hoe meer je zijn zorg voor jou in jouw zorgen gaat zien. Mag het vanmorgen ook zo bij ons zijn. Je kent misschien ook wel zorgen. Moeite. Je voelt je tekortschieten. Maar dat je vanmorgen in de kerk bent of je kijkt mee. En dat je eigenlijk wat dichterbij komt. Dat je je eigen kruis meedraagt. En je eigen zorgen in je hart hebt. Maar dat je merkt hoe dichter ik bij het kruis van Jezus kom. En zijn zorg zie. Hoe meer ik ontvang. Om toch in dit alles staande te blijven. Dat is wat ik hoop voor u, voor jou. Voor jullie als doopouders. Ook als er zorgen zijn in het gezin. Dat je dicht bij het kruis bent, zijn zorg ziet en daardoor toch staande kan blijven. Dat kunnen mensen om je heen misschien zeggen. Geloof je nu nog? Als je deze zorgen hebt, dat dit je overkomt, stop er toch mee, joh. Maar dat je dan een diepe overtuiging hebt. Wat ik daar bij dat kruis ontvang, als ik daar zijn zorg zie voor mij, dan snap ik het niet. Maar ik merk wel één ding. En dat is het geheim wat er in vers 26 staat. Want er staat in vers 26. Toen nu Jezus zijn moeder zag. En dat lijkt misschien één keertje. Hij ziet zijn moeder en hij zegt iets. Nee. In het Grieks is dit een participium, een voortdurende vorm. Hij ziet haar voortdurend. Statenvertaling vertaald met ziende. Hij ziet haar echt. Hij heeft oog voor haar. daar in het kruis, waar je alle begrip zou hebben als Jezus zegt, nu even niet. Ik heb nu genoeg aan mezelf. Laat me even. Daar in de climax van zijn lijden ziet hij iemand in zorgen. Zo was Jezus heel zijn leven. Zo is hij daar. Zo is hij hier vanmorgen ook. Hij zegt vanmorgen in onze zorgen niet, laat me maar even. Nu even niet. Maar hij ziet ons. Hij kijkt op de bodem van je hart. En hij weet precies wat zonde kunnen doen. En wat de gevolgen van zonde kunnen zijn. Hij ziet het in zijn moeder. Een hart vol smart. Huwelijksgeluk weg. Kinderzegen. Wat een vloek. Geen steun vinden bij de mensen van wie het verwacht. Dat weet Jezus. En daarom hangt hij aan het kruis en daarom ziet hij. En daarom mag bij het kruis alles wat met zonde en zorgen te maken heeft aan de orde komen. Want hij hangt daar niet zomaar alleen maar uit liefde. Om een goed gevoel te geven. Maar daar hangt onze middelaar. De verlosser van de wereld. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daarom mag je vanmorgen komen. Alles wat je bezighoudt. Zeg, als je nou zo dicht bij de Heer Jezus staat. En hij je vanmorgen ziet. Wat zou je vanmorgen bij het kruis willen brengen? Wat zou u aan de Heer Jezus willen laten zien? Kom maar. Verstop het niet langer. Kom maar met je verdriet en zorgen. Hij weet wat het is. Ouders die verdriet hebben omdat ze hun kinderen moeten verliezen. Door de dood van de wereld. Hij kent het verdriet van kinderen die zeggen, mijn moeder zorgt niet voor me, mijn vader begrijpt me niet. Hij weet hoe pijnlijk verscheurde banden zijn. Hij weet hoe ingewikkeld het kan zijn als je afstand voelt tot God. Kom vanmorgen dan naar het kruis en laat het Jezus als het ware zien. Kom met je zonde. Voel je je schuldig? Bij het kruis mag je nou alles belijden wat je gedaan hebt. Mag je ook belijden wat je misschien wel een ander hebt aangedaan. Mag je belijden, Heere God, hier ben ik. En ik wil u belijden de zorgen die ik mijn ouders heb aangedaan. Jezus ziet het. En in het paradijs zag God alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Maar aan het kruis ziet Jezus ook. En zie, het was zeer kwaad. En Jezus ziet ons vanmorgen. Kom dan dichter bij het kruis. Zie daarin zijn zorg. Zie hem, want hij ziet jou. En hou je oren open. Want dan zegt Jezus, vrouw. Ja, dat klinkt natuurlijk wel een beetje afstandelijk. Maar als daar je moeder staat en je zegt, vrouw. Zoals die dat in hoofdstuk 2 ook zei, op de bruiloft te Kana. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Alsof die zegt, mens, waar bemoei je je mee? Nou, zo is het niet bedoeld. Toen niet. En hier in dit gedeelte ook niet. Er zit wel iets in van afstand nemen van. Want in zekere zin eindigt hier de bloedband. Het moederschap van Maria. Want in Kana zei Jezus, mijn uur is nog niet gekomen. Maar hier is het uur wel gekomen. En als de Heer Jezus vlak hierna dan zal zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dus moet zeggen, ik heb geen vader in de hemel. Dan moet er niet iets zijn van, maar gelukkig heb ik mijn aardse moeder. Nee. Jezus neemt afstand. Waarom? Omdat hij wil zorgen. Omdat hij dat werk van de verzoening, volledig wil doen, volkomen. En daarom zegt hij tegen Maria, die bloedband, die snij ik nu door. Want die geloofsband, die moet het allerbelangrijkste zijn. Maria, jij moet mij loslaten als kind. Maar daar waar je mij als kind loslaat, daar krijg je iets terug. Weet je wat? Dat je kind van de Vader mag zijn. En dat betekent dat woordje vrouw. Aan de ene kant dat Jezus zegt, loslaten. Maar aan de andere kant zit er dus ook iets van zorg in, want ik hou je toch vast. Want als je in het Oude Oosten iemand aansprak met vrouw, dan was dat niet naar beneden halend, maar echt juist respectvol. Dan liet je daarmee zien, ik wil jou zien, ik wil u zien als iemand die door God geschapen is. Een man, een vrouw van Gods aangezicht. Zo wil ik je zien. Is het ergens ook niet vertroostend? Als moederschap iets is van verdriet. Als een huwelijk iets is van pijn. Of als gemis van kinderen. Als dat ervaren wordt als iets waarin je alleen bent. Jezus zegt, ik weet wat het is als een moeder haar kind moet verliezen. Ik zag het bij mijn eigen moeder. Ik weet wat het is als gezinsleden een andere weg gaan. Dat deden mijn eigen broers en zussen ook. En daarom, juist bij het kruis, neem ik je mee naar het begin. Nou, zoals het bedoeld is. Vrouw, man, voor Gods aangezicht. Daar waar je erachter komt dat er door zonde zoveel kapot is. Zoveel gebrokenheid. Zegt Jezus, ik blijf hier hangen. Zodat je een vrouw, een man mag worden. Voor mijn aangezicht. En als je dan naar Maria zou vragen. Vrouw, kent u die drie? Dan zou ze misschien niet alleen maar zeggen, het middelste is mijn zoon. Maar vooral, die middelste is mijn middelaar. Mijn zaligmaker. Mijn redder. Aan wie ik al mijn zorgen kwijt kan. Ja, zo is Jezus iemand die zorgt voor zijn moeder. Maar die ook het stukje mantelzorg naar voren brengt. Daar zijn we dus bij het tweede punt van de preek. Want Jezus zegt er iets achteraan. Vrouw, zie uw zoon. Vrouw, zie Johannes. Zie hem echt als zoon. Mooie gedachte toch? Dat Jezus, als je aan de voet van het kruis komt, je leert om daar hem te zien. En dat hij jou ziet. Maar dat je daar vervolgens ook leert om die ander te zien. Om op een nieuwe manier naar die ander te kijken. Bij het kruis ontvang je die ander als iemand die Jezus op je pad brengt. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. Jezus ziet niet alleen de gelovigen, maar je mag elkaar zien. Zijn laatste wilsbeschikking is dat ze elkaar zien. Moederzorg, mantelzorg. En is het eigenlijk ook niet zo? Dat de Heer Jezus aan de ene kant zegt, Maria, je moet mij loslaten. Maar aan de andere kant dat hij zegt, maar in Johannes mag je mij weer vasthouden. Want Johannes is de discipel die Jezus lief heeft. Zo wil de Heer het. Dat zijn liefde tot ons stroomt. En dat zijn liefde via ons in de anderen komt. En dat je Jezus liefde in elkaar ontmoet. Als man en vrouw. Ouders, kinderen, broers, zus. Dat je met elkaar in de zorgen die er kunnen zijn, die liefde van Jezus deelt. En als je dan bij het kruis zou staan en zeggen, Heer Jezus, wat kunnen wij voor u doen? Weet je wat hij dan tegen u, jou en mij zegt? Hij zegt, als je nou mijn zorg voor jou ziet, dan wil ik dat mijn liefde in jou is. En dat mijn liefde ook door jou heen bereid is om een offer te brengen. Want ja, het is wel een offer, hè? Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En ja, Maria gaat in huis bij Johannes. Johannes is een stukje privacy kwijt. Hij moet het ermee doen. Die liefde ontvangen en beantwoorden en doorgeven, dat kost hem iets. Ja, ik kijk dan nog eens naar die andere vrouw bij dat kruis. Zie je Salome staan? Dat is de moeder van Johannes. En op het moment dat Jezus aan het kruis tegen Maria zegt, vrouw zie uw zoon, en tegen Johannes zie uw moeder, dan hoort zij dus dat haar eigen zoon haar zus als moeder moet zien. En dan gaat ze ook nog bij in huis. Dat betekent voor Salome zeer waarschijnlijk dat het ene plekje in het huis van Johannes, waar zij een plekje zou kunnen krijgen, als ze niet voor zichzelf zou kunnen zorgen, dat dat plekje nu bezet is door Maria. Wat een offer. Tja, Jezus' liefde betaalt voor de schuld. Maar als dat je raakt, dan mag het ook iets van jezelf kosten. En zo mag ook Salome leren dat je je kind niet ontvangt om haar te dienen tot je eigen geluk. Maar dat je je kind mag ontvangen om die liefde van Jezus door te geven. En hem te dienen. Als vrijwilliger van het ruwhouten kruis. Kijk, als het deze Salome is, dan was zij het ook die een aantal maanden ervoor, of misschien een jaar daarvoor, gezegd heeft: Heere, Jezus, zeg tegen mijn zonen dat ze mogen zitten aan de rechter en linkerzijde in uw koninkrijk. Ministersposten. Nou ja, hier krijgt een van haar zonen een ministerspost. Minister van Sociale Zaken. Goed, nu nog een mantelzorg over één weduwe. Maar wat een diaconale roeping zit hierin. Dat je bij het kruis de diaconaat als het ware ziet oplichten. Dat Johannes als het ware als een minister met een eigen portefeuille het diaconaat mag uitwerken. Zo mag het toch ook bij ons. Een roeping om diaconale gemeente te zijn. Gemeente, wie weet, we hebben net voorbeelden gedaan voor twee kinderen van de doopouders. Er zijn veel zorgen geweest en nog steeds. En als wij nu vanmorgen met elkaar, met hun, staan bij het kruis van de Heer Jezus. En als je die zorg voor hem, dat hij jou ziet, ons ziet, en je daar nou alles neer mag leggen, en hij je niet afwijst, als je dat nou ziet, zullen we dan niet dat ook oppakken als een opdracht om de Heer te dienen, om zijn liefde door te geven aan hun, maar dan aan breder. Gemeente, dat is nodig in deze wereld. Satan drijft ons graag uit elkaar, gebruikt de zorgen om ons bij hem vandaan te drijven. Maar waar je het kruis ziet, worden we geroepen om niet alleen bij dat kruis te staan, maar om elkaar bij te staan in gebed, met een gebaar, een goed gekozen gedicht, dat we niet als de fariseeën en tollenaar met een boog eromheen gaan, maar als de barmhartige Samaritaan tijd nemen om te zorgen. Broeders en zusters, als het kruis voor u plek is van vergeving, rustpunt van je hart, besef dan dat de Heer Jezus daar 33 jaar van zijn leven voor gegeven heeft. De hemel ervoor afgezegd. 33 jaar, waarvan 3 jaar echt in ellende. De laatste periode helemaal. Als Hij dat gaf voor ons, dan zeggen wij toch niet te snel: het is mijn leven, ik doe mijn eigen ding. Het Rode Kruis heeft vrijwilligers. Het Oranje Kruis ook. En het Ruwhouten Kruis heeft ook vrijwilligers. Bent u, ben jij, een vrijwilliger van het Ruwhouten Kruis? En zeg dan niet te snel: wat kan ik nog? Onderschat de kracht van uw gebed niet. Hier hoor je dat de Heer Jezus zegt: vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Waarom zou je niet in gebed gaan? Vader, zie uw zoon voor dat kind. Vader, zie uw zoon voor mijn buurman. Vader, zie uw zoon voor mijn vader. Vader, zie uw zoon voor dat nieuwe leven. Of voor dat stel wat die dooddienst zo lastig vindt door wat er gebeurd is in hun leven. De Bijbel zegt: vanaf dat moment nam Johannes haar in zijn huis. Ze laten er geen gras over groeien. Daar waar het bloed van het lam vloeit, bloeit de liefde open. En dan lijkt het maar een heel klein groepje. Maar als je van zijn liefde leeft, wordt het vanzelf groter. Dat zie je gebeuren. Want Jezus staat straks op uit de dood. En één voor één komen die broers van Jezus tot geloof. In Handelingen 1 wordt er gebeden om de vervulling van de geest. En dan zijn alle discipelen er. Maria en ook haar kinderen, ze zijn erbij. En dan heb je daar Jacobus, de halfbroer van Jezus, die een brief schrijft die in de Bijbel is terechtgekomen. En dan noemt hij zichzelf een dienstknecht van Jezus Christus. Mag ik het zo zeggen? Een vrijwilliger van het Rioolhouten kruis. En ook Judas, een halfbroer van Jezus, schrijft een brief. En hoe noemt hij zichzelf? Dienstknecht van Jezus Christus. Een vrijwilliger van het Rioolhouten kruis. Dat zijn mensen die hebben ervaren dat wat daar gebeurde op Golgotha, die zorg van hem, dat verandert nou alles. En als je dan bidt tot de Vader en zegt, zie uw Zoon voor ons, voor deze ouders, voor deze gezinnen, voor hun kinderen, dan mogen we, broeders en zusters, veel verwachting hebben, want het kruis staat voor middelaarszorg. Middelaarszorg met perspectief, eeuwig perspectief. Want in het ziekenhuis zul je soms horen, dit is alles wat we kunnen doen. Je zult moeten wachten. Meer kunnen we niet doen, sorry. Maar daar waar je met al je zorgen komt, bij dit kruis, heb je eeuwig perspectief. Want als een kind van God voor de Heere verschijnt, dan zegt daar de Heer Jezus, Vader, zie uw kind. Dan zegt hij, kind, zie uw vader. En dan is het waar, volmaakt waar. Vanaf dat moment neemt de Vader mij in zijn huis. In het vaderhuis met de vele woningen. En mag ik volmaakt gaan ervaren wat ik nu al zie. Zijn oog slaat mij in liefde gaan. Amen. zullen we in ons gebed tot God gaan. Heere, u bent het die ons ziet. U ziet ons hier zitten. U ziet ons op afstand. En we danken u, Heere, dat we niet hoeven te verstoppen voor u. Maar dat u ons graag naar voren roept. Met al onze zorgen. Met al onze zonden. Dat er bij u plaats is. Omdat u uw middelaarszorg liet blijken. Als leidende borg aan het kruis. We danken u, Heer Jezus, dat u zo bezig bent geweest op aarde met mensen. Tot op het laatst. Heer, u heeft uw leven gegeven om ons het eeuwige leven te geven. Geef dat dat ons onze hoop is, onze houvast. Dat we daar troost in vinden en moed om verder te gaan. En dan vragen we u, Heer, Vader, zie uw zoon voor deze doopouders. Vader, zie uw zoon voor hun kinderen. Vader, zie uw zoon voor ons als we zorgen hebben voor iemand in de familie. Als we misschien zelf mantelzorger zijn. Vader, zie uw zoon voor ons als we zorgen in deze wereld zo moeilijk vinden. Heere, zie uw zoon voor ons. Omdat we getroost verder kunnen. Omdat we in de nacht van strijd en zorgen naar u omhoog mogen zien en hoop en perspectief hebben. Heer, we zijn dankbaar voor de zorg die we als mensen hebben. En we danken u voor het eeuwige perspectief wat er in u is. U eenmaal zult zeggen, kind, zie uw vader. Dat we dan op dat moment in het vaderhuis mogen zijn. Geef dat niemand van ons dan zal verschrikken. Maar dat we allen u mogen zien zoals u ons ziet. Grote God, leert u ons bij het kruis ook om liefde te geven. Om een offer te brengen. Om iets van onze privacy op te geven. Iets van onze tijd. Om vrijwilliger te zijn van het ruw houten kruis. Dienstknechten van u uit dankbaarheid. Dienstbaar. Om uw zorg en liefde door te geven aan elkaar. Heere, geef dat we zo goede momenten mogen hebben. Persoonlijk, als familie, vrienden, als gemeente. Als kerk in Nederland. Goede momenten rondom het kruis. Dat we ook mogen leren om elkaar daarbij te staan. Dank u wel dat we niet meer hoeven te wijzen op onszelf. Maar dat we elkaar mogen wijzen op u. Wilt u dan door uw woord en geest ons troosten en zorgen gebruiken om mensen op u te wijzen. Heer onze God, geef ons zo verder nog een goede zondag. Geef ook vanmiddag een goede dienst als de ambtsdragers bevestigd zullen worden en ook zullen terugtreden. Zegen ons in alle dingen die ons bezighouden. Vergeef het verkeerde van onze kant. En leid ons dat wij u eren, loven en prijzen. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. Er is één rondgang. En we zingen zo mogelijk daarna staande Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Na de zegen zullen de doopouders meegaan naar de consistorie, waar we kort afsluiten. Daarna zullen ze hier voor de preekstoel een plaats innemen. Bent u in de gelegenheid om hem God zegen toe te wensen. Maar zoals u weet, is de gezondheidssituatie van Joshua en ook van Bente heel kwetsbaar. En daarom zullen doopouders Averink en Mauta geen hand geven, maar u zult vast ook op corona-afstand in de gelegenheid zijn om hen God zegen toe te wensen. Ontvangt u biddend de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.